Frank. Bemoedigend om dat te horen. Dat is uitdagend. Ik moet even denken aan José. José, kom maar eventjes.
Alleen heel even gewoon iets wilde delen over dat boek bekend wordt van Joram. En wij hadden, dat is in het begin, hè, de schepping. En wij hadden geleerd, als wij een moslimvrouw, ik zou nooit gauw naar moslimsvrouwen toe gaan, maar nu stuurde God mij echt naar een moslimvrouwen. Dus er waren er twee stuks. En ik denk, heer, wat moet ik hiermee? Hè, ik weet niet wat ik moet zeggen. En wij hadden geleerd dat wij een moslim aan moeten spreken met het begin van de schepping. Dus God. Niet eerst Jezus, maar eerst over God. En over de schepping, over het heelal. En dat hadden we geleerd, dus ik heb dat ook gedaan. En ze verstond daaruit Jezus. Dus ze zei, Issa. Issa. En ik zei, ja. En toen mochten we haar, ja, met haar bidden voor haar reuma. En dat hebben we ook gedaan. En ja, dat is een heel verhaal als ik het nu ga vertellen, maar in ieder geval, haar pijnen waren verdwenen door de reuma. Dus ik bid voor deze twee vrouwen dat ze ook echt gaan genezen helemaal. Dus, en dat maar in ieder geval de pijnen waren weg.
Amen. Dankjewel, José. Corina die had net een tekst, die kreeg ze gewoon tijdens de aanbidding. En ik lees hem nog even uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Volg dus het voorbeeld van God. Als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als een offer. Als een geurige gave voor God. Volg het voorbeeld van God. Volg het voorbeeld van Jezus. En als gelovigen is dat denk ik het verlangen wat je in je hebt. Jezus, ik wil u volgen. Ik wil u navolgen. Ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil datgene doen wat u me geleerd hebt. Wat u schrijft in uw woord. En datgene wat Frank ook gedeeld heeft en wat José ook aangevuld heeft. Er is een beweging, een verlangen in de kerk van Jezus Christus vandaag. Dat hoor je in verschillende denominaties. We hier willen zo graag datgene wat er in uw tijd gebeurde, wat u doorgaf aan de discipelen, wat we zien in het boek Handelingen, dat dat ook vandaag de dag gebeurt. Dat is een verlangen. In ons, in de gemeente. En ik ben door de jaren heen heel wat keren op straat geweest. En geprobeerd mensen het evangelie duidelijk te maken. Sommigen, heel verrassingsvol, hé, dat heb ik nog nooit zo gehoord. Ook ik ben uitgestapt de afgelopen jaren om met mensen te bidden op straat. Maar je weet, net als wat Frank de eerste keer ervaar, van je wil veel meer zien gebeuren. En wat hij van ons vraagt, is de moed niet opgeven, het geloof niet opgeven en volharden. En heel duidelijk ook luisteren naar wat de Heer ook op een gegeven moment aangeeft. Ik zal er straks nog wat, denk ik, meer over zeggen. Ik wil u meenemen naar een Bijbelgedeelte waar ik bij bepaald ben vanochtend. En dat wil ik graag eerst lezen en daarna aan de hand daarvan wat dingen ook delen. Een bekend gedeelte uit Johannes hoofdstuk 13. Johannes hoofdstuk 13 vanaf vers 1. Het was kort voor het Pesachfeest. Net zoals wij nu vlak voor Pasen zijn. En Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. En hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei hij tegen deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" En Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet. Maar laten ze u het wel begrijpen." "O nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen. Nooit." Maar toen Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij me horen," antwoordde hij: "Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd." En hierop zei Jezus: "Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein. Maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen." Nou, voor velen denk ik best een heel bekend gedeelte. En best met een aantal belangrijke lessen. Het thema wat ik heb meegegeven voor dit woord: nederigheid en dienstbaarheid, de hartshouding in het koninkrijk van God. Nederigheid en dienstbaarheid, de hartshouding in het koninkrijk van God. Zoals ik net al zei, als het goed is heb je een verlangen: ik wil het voorbeeld van Jezus volgen. Dat gaat over dit onderwerp wat hier naar voren komt, heel duidelijk, die houding van Jezus, maar ook in zijn werken. En dat de Heer ons daarin meer en meer mag leiden. Het verlangen dat we in ons hebben: Heer, ik wil worden als u. Ik wil meer en meer lijken op u. Dat onze hartsgesteldheid overeenkomt met wat God heeft bedoeld voor een kind in het koninkrijk. Want ze zijn allemaal kinderen in dat koninkrijk van God. Er staat in vers 3: Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. Dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan. Jezus wist wie hij was. Jezus weet wie hij is. Hij heeft de heerlijkheid van de Vader verlaten. Heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, zegt Paulus in Filippenzen. Is gelijk geworden aan de mens. Hij wist waar hij vandaan kwam. Hij wist: de Vader heeft me alle macht gegeven. Letterlijk staat daar: de Vader heeft hem alle dingen in handen gegeven. En dat hij van God was uitgegaan en dat hij weer terug zou gaan naar God. Jezus wist wie hij was. En van daaruit past hij de voeten van zijn discipelen. Knielt hij neer aan de voeten van elk van zijn discipelen en was ze één voor één. Wat een dienstbaarheid. Wat een hartsgesteldheid. Dat is onze meester. En dan zegt hij, vers 15, volg mijn voorbeeld. Ook wij mogen weten wie we zijn. En juist vanuit dat besef, wetende wie je bent, als gelovige, als kind van de Vader, wederom geboren, aangenomen als kind van God, is dat de houding die je mag hebben in het Koninkrijk van God. Een houding van, ik wil de ander dienen. Afgezien van je verantwoordelijkheden in maatschappij of in kerk, dat je die hartsgesteld hebt van Jezus, die ook heel duidelijk iets aan zijn discipelen wilde duidelijk maken. Want in die dagen, Pesachmaal, feestelijk maal, je wast je, maar dan ga je door de stoffige straten van Jeruzalem en dan worden je voeten weer vies. Ze hadden geen dichte schoenen, geen sokken. Ja, en dan was er een gebruik van, ja, dan moet je toch je voeten wassen. Maar er was geen huisknecht. En ik denk dat ze heel onwennig even naar elkaar hebben gekeken van, jongen, wat moeten we nou doen, zeg. Niks zeggen, gewoon aan tafel aan liggen. We slaan een keertje over. Ze dachten nog, misschien hebben ze nog gedacht van, ja, ik zou het eigenlijk wel moeten doen. Maar ja, ik wil niet de minste zijn hier. Ik wil niet degene die voeten gaat wassen van de anderen. En dat ze straks zeiden, ja, nee. Ze zeiden niks. En Jezus, die greep zijn kans, want hij was al 3 jaar met ze opgetrokken. En ze hadden deze les nog niet begrepen. Die nederige houding aannemen en letterlijk de voeten van elkaar wassen. Als je weet wie je bent in Christus, als je weet wie je bent, dan doe je de dingen die je ervaart, die God van je vraagt. Ook al is het een minderwaardig iets, denk je, of is het jezelf geven, je doet het omdat je Jezus wil volgen. Dat is de belangrijke les in dit gedeelte. Waar ik ook nog eventjes aan moest denken, er staat dan in mijn vertaling, Jezus wist dat hem alle macht was gegeven door de Vader. Dat alles in zijn handen was gelegd. Jouw en mijn verlossing is in de handen gelegd van Jezus. We lazen net, hij is tot het uiterste gaan in het liefhebben. En dat is verder dan alleen het voetenwassen van de discipelen hier. Hij is gegaan tot in de dood om ons te kunnen verzoenen met de Vader. Om ons eeuwig leven te geven. Om ons echte vrede te kunnen geven. En echte blijdschap. Hij is tot het uiterste gegaan. We lezen heel wat keren ook in het evangelie en ook in het boek Handelingen over de kracht van het evangelie. En de kracht van Jezus. Jezus kon daar vele krachten doen. Jezus kon daar niet vele krachten doen als er geen geloof was, in Nazareth bijvoorbeeld. En er wordt het woord dynamis gebruikt. Het woordje kracht. En dan zegt Jezus tot zijn discipelen, vlak voordat hij weer teruggaat naar de Vader, maar gij zult kracht ontvangen. Gij zult dynamis ontvangen. Als de Heilige Geest over u komt. Petrus, hoofdstuk 3 van de Handelingen. Als ze net een verlamde man hebben doen opstaan en weer kan lopen, en de mensen helemaal verbaasd zijn, zegt Petrus, jullie moeten niet zo verbaasd kijken. Het is niet onze kracht die bewerkt dat deze man weer kan lopen. Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, God van Isaac en Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen, staat er dan. En dan zegt Peter, het komt door zijn naam en door geloof in zijn naam, de naam van Jezus, dat deze man die u voor u ziet, weer kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt. Dynamis, kracht van God. En als in ons dat verlangen is van Heer, ik verlang uw hartsgesteldheid te hebben, van nederigheid en dienstbaarheid. Heer, ik verlang door uw genade in die kracht te wandelen. Een voorbeeld waar Frank en José over getuigd hebben. Waar wij ook denk ik ook wel voorbeelden in ons leven hebben, waar we echt merkten, dit is alleen maar gekomen door de kracht van God. Niet door eigen kracht, niet door eigen kunnen, maar dat is een wonder van God. Ik heb vele wonderen zien gebeuren, maar ik verlang naar veel meer, want ik heb heel veel dingen nog niet zien gebeuren. Maar dat we niet ontmoedigd raken, maar dat we die hartsgesteldheid hebben van nederigheid, dienstbaarheid en dat verlangen, Heer, om ook dat die kracht van God door de Heilige Geest ook door onze levens heen stroomt. Ik kreeg van de week een foldertje onder ogen, dat was pas in de bus gekomen, van Christ for All Nations. Christ for All Nations is die grote zendingsorganisatie van Reinhard Bonnker. Waardoor de afgelopen decennia zijn heel wat wonderen gebeurd. En heel wat honderdduizenden mensen zijn tot geloof gekomen, met name in Afrika, door deze gigantische campagnes. Wie heeft er wel eens gehoord van Christ for All Nations en Reinhard Bonnker? Ja. En er is een getuigenis, wat in de nieuwsbrief stond, die ik gewoon even wil vertellen. Die vond ik zo bemoedigend en zo heel duidelijk sprekend, ook over de kracht van God. En de kracht die er is in Jezus Christus. Dat is een aantal jaren geleden was dat. Dat heeft zich afgespeeld in Nigeria. Christ for All Nations wilde een lokale evangelisatieactie houden. Nou, het is al best wel door de jaren gegroeid. Dus als zo'n evangelisatiecampagne er is, dan komen er werkelijk, niet tienduizenden, maar honderdduizenden mensen op af. Ik heb wel eens foto's gezien. Dat is onvoorstelbaar. Wat een mensenmassa's er dan op afkomen. In landen als Nigeria en andere landen in die contreien. Nu had de overheid op een gegeven moment die vergunning ingetrokken. Want ze zouden het op een hele prominente locatie doen. En ze hebben gezegd, jullie krijgen toestemming om ergens in de bush die campagne te houden. Aan die rivier. En de dichtstbijzijnde, iets grotere plaats was 80 kilometer. Daarvoor alleen maar kleine hutjes en dingen. Nou goed. Dus zij kwamen daar aan. En dus ze gingen bij een rivier staan. Dan komen ze met verschillende vrachtwagens en containers en een groot podium en geluidsinstallatie. Ze zagen ze wat lokale mensen, maar verder was het helemaal rustig daar. Nou, die ene velddirector, Wendland, die zegt tegen een lokale werker, John, gaat het wel goed komen? Dat gaat goed komen, zei John. De mensen zullen gaan komen. En eigenlijk op de meest strategische plek, vlak daarbij, was een hele grote oude boom. Wel eeuwenoude, hoge, grote boom. Die stond wel wat in de weg. En vlak daarbij was nog een hutje van de medicijnman. En rondom die boom, allemaal beeldjes en afgodsbeeldjes en offers die daar gebracht werden. Dat was een heilige boom voor die Afrikanen, waar ze dan ook hun afgoden verering deden. En ja, wat moet je dan? Daar sta je. Dus Winfried, dus de lokale organisator van Christ for All Nations, die zei, nou, laten we naar deze medicijnman gaan. Want zijn hutje staat toch wel helemaal in die vlakte, best wel in de weg. Nou, het antwoord van deze medicijn was, nee, ga maar naar een andere plek. En ze hadden wat. Wat we dan maar gaan doen is, we gaan wat bomen en struiken gaan we verwijderen met kettingzagen enzovoort, dat we meer ruimte gaan krijgen. Nou, dan moeten we die boom maar laten. Ja, die boom die staat er en dat hutje dat staat er ook. Het is allemaal een beetje ongelukkig, maar goed. En zo gezegd, zo gedaan, dus met die kettinggraren gingen ze wat meer ruimte scheppen. Nou, er was avond gekomen, kampvuur, wat aanbiddingsliederen zingen door de speakers van die vrachtwagens enzovoort. En Winfried gaat slapen. De volgende dag worden ze wakker. En eerst wat ze zeggen, heb je het gehoord, Winfried, vannacht? Heb je dat gehoord, die knal? Ik heb helemaal niks gehoord, hij staat bekend als een hele vaste slaper. En dan zag hij het, die boom. Die boom was midden gespleten En die lag helemaal op de grond. En net zo gevallen dat hij niet op het podium was gekomen. Want het podium was ongeveer 12 meter daar vandaan opgezet. Die boom helemaal lag helemaal op de grond. Tonnen met hout. En er waren wat meer mensen gekomen. En hij zegt verbazingwekkend dat die Bushmensen, sommigen die hadden ook zo'n mobieltje. Verbaasden ze zich over. Ze waren druk aan het bellen en sommigen waren opgewonden. Hij zegt, oei, nou moeten we even wijs te werk gaan. Hij zegt, wij hebben niks gedaan. Maar straks denken zij, ze hebben die zagen gehoord gisteren, denken ze dat wij die zagen boom hebben omgezaagd. Dit kan natuurlijk niet. Dus hij stuurde iemand naar de dichtstbijzijnde gietsgrotere stad om daar een overheidsdienaar, een ambtenaar te laten komen om even te laten inspecteren van hoe die boom dan is omgevallen. En in de tussentijd gingen ze maar wat verder om dat terrein klaar te maken. En in de middag komt er een zwarte Mercedes, een ambtenaar in een driedelig pak met een zonnebril op om te inspecteren. En die lopen ze om die boom heen. En zegt, ja, die boom is gewoon inderdaad vanzelf omgegaan, want er is geen zaagsnede of iets dergelijks. Nou, opluchting van, nou goed, die man die heeft dat vastgesteld. Nou, ja, maar het lijkt doorverstandig dat we even met die medicijnman gaan praten. Dus zij naar dat hutje van die medicijnman. Dat is gewoon zo'n leme hutje. Een hele smalle deuropening, zonder deur of zo. Het stinkt naar de verbrande voorwerpen, hè, ze bieden die medicijnman dan bepaalde dingen aan, van dierenhuid en botjes, en die verbrandt die weer en ze worden af. En die ambtenaar die komt op een gegeven moment na een paar minuten naar buiten. Hij zegt, haal maar een ambulance. Wat, is hij ziek? Nee, hij is dood. Nee, hij... Wat is er gebeurd? Heeft hij zelfmoord gepleegd? Zie je bloed? Nee, het lijkt een natuurlijke dood, zegt die ambtenaar. Ik heb er geen verstand van, maar laten we gewoon een ambulance halen om dat vast te stellen. Die boom, die is al eeuwen oud. Komt er een grote evangelisatiecampagne naar dat gebied toe. Diezelfde nacht wordt die boom doormidden gespleten. Hoe dat gebeurt is de bliksem geweest, is het gewicht geweest, weet het niet. Maar Gods hand, want dat zegt Winfried op een gegeven moment tegen die mannen. Je ziet heel duidelijk, God is aan het bewegen. En diezelfde nacht sterft die medicijnman een natuurlijke dood. In ieder geval, hij sterft zonder misdrijf of iets dergelijks. Winfried, die viel de rector, die geeft dan ook aan van aan die ambtenaar van, nou, communiceer dat alsjeblieft aan de mensen. Wat je gevolgtrekkingen zijn. Wie is de koning van deze stam? Nou, die woont iets verderop, dus daar ga iemand halen om die koning ook in te lichten. Nou, ze hebben nog een paar dagen nodig om dat hele gebied klaar te maken. En de eerste avond, 100.000 mensen komen erop af. En de eerste 20 minuten breekt er een noodweer los. De eerste 20 minuten, een stortregen. Sommige van die monitoren op het podium, die waaien zelfs van het podium af. Maar Reinhard Bonke gaat gewoon door met prediken. Hij is drijfnat. En na 20 minuten stopt het. En duizenden mensen ontvangen genezing. Duizenden mensen ontvangen de Heer Jezus voor de eerste keer in hun leven. En zo zijn er 5 avonden. Ruim 800.000 mensen zijn erop afgekomen. En ze hebben meer dan 500.000 beslissingskaarten ingevuld. In the middle of nowhere, ergens in Nigeria. Onvoorstelbaar. Dit zijn bemoedigende berichten van Gods kracht. Maar ook dienstbaarheid. Gewoon dienstbaarheid van die teams, van die lokale werkers die zeggen van, wij willen dat het evangelie van Christus gebracht wordt in dit gebied. We willen er alles voor doen. Maar als God het huis niet bouwt, tevergeefs voegen de bouwlieden. Als God niet ook met zijn kracht ingrijpt. Maar je ziet heel duidelijk ook de zegen die erop rust als je uitgaat. De zegen die God geeft als je moeite doet om het evangelie aan mensen die hem nog niet kennen bekend te maken. Om de liefde van Jezus te verbreiden. De kracht van Jezus. Maar ook de liefde van Jezus. He, hoe dit zo ook staat, ik heb het net ook al genoemd. Wat me zo weer treft, dat is vers 1. En zijn liefde voor hen zou het tot het uiterste gaan. Dat je dat elke keer weer beseft. Jezus is tot het uiterste gaan uit liefde, ook voor jou. Niet alleen voor zijn discipelen, maar voor jou, zoals je hier zit. Jong of oud, Jezus is tot het uiterste gaan, heeft zijn leven gegeven. Wat een passie van God voor ons. Het is goed om als gelovige, als het goed is, is dat ook in je leven, is de passie voor God. En je merkt ook wel eens een fase van de passie voor God is minder. En dan zegt Openbaringen dat het goed is om je eerste liefde weer op te pakken. En dan moeten we ons weer aanpakken van Heer, ik merk dat mijn passie voor u minder is geworden. Maar de passie van God voor jou is nooit minder geworden. Gods liefde gaat naar ons uit. Ondanks onze struikelen af en toe. Dat onze passie minder is. Dat we wel eens ongehoorzaam zijn. Gods passie, Gods liefde is tot het uiterste gaan en gaat tot het uiterste. En dat is iets wat me zo meer aanspreekt in dit gedeelte. Nederigheid en dienstbaarheid, de hartsgesteldheid in het koninkrijk van God. Ik moest denken aan Zacharia 9, vers 9, de komst van de komende Messias, de komende koning. Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel. Nederig komt hij aanrijden op een ezel. Dat is hier vlak voor gebeurd. Vervulling van dit woord. Hoe kwam Jezus aanrijden? Nederig zittende op een ezelin. Nederigheid heeft twee kanten. Nederigheid naar God toe. En nederigheid onder elkaar als mensen. Ook ja, daarin is Jezus heel duidelijk een voorbeeld geweest. Jezus had een nederige houding naar zijn vader toe. Zonder u kan ik niks doen. Ik doe de werken die ik de vader zie doen. Een afhankelijkheid, een eenheid met de vader. Ook daarin is Jezus een voorbeeld. Hoe komen wij het koninkrijk van God binnen? Dat is door een nederige houding te hebben. Van Heer, uit mezelf kan ik het niet. Ik heb een verlosser nodig. Ik ben tekortgeschoten. Ik heb uw vergeving nodig. Ik heb de reiniging door Jezus bloed nodig. Dat is nederigheid. En die hartsgesteldheid zal bij ons moeten blijven de rest van ons leven. Dat is die nederige houding naar de Heer toe. Jezus die gezegd heeft in Johannes 15, zonder mij kun je niks doen. Afhankelijk van hem zijn en blijven. Dat is een nederige houding hebben. Een tekst in Jacobus 4, vers 6 staat, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. En dan gaat Jacobus verder in datzelfde hoofdstuk. En dan geeft hij gewoon even een waarschuwing ook van, we kunnen zeggen van, ik ga morgen dit of dat doen. Ik ga handel drijven. Ik ga naar die en die stad. En dan ga ik zoveel geld verdienen. En dan zeg je, Jacobus, je weet helemaal niet of je morgen nog leeft. Maar je moet zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan nog leven, dan zullen we dit of dat doen. Dat getuigt van nederigheid. En dan zegt hij erachteraan, maar u slaat in een hoge toon aan en bent daar nog steeds trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Dus ook de wijze waarop we praten, heel duidelijk. Als ik morgen nog leef, als de Heer het wil, dan zullen we dit en dit doen. Dat wij gewoon wel eens op moeten passen van hoe wij over dingen spreken. En een ander vers uit datzelfde gedeelte in Jacobus, wat me gewoon nog even opviel. Dat is in diezelfde context over nederigheid, niet hoogmoedig zijn, maar ook over geduldig zijn. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Ik denk, jongen, wat staat daar? Klaag niet over elkaar, broeders of zusters, want daarmee roept u het oordeel over u. Hoe praten wij over elkaar? Praten wij klagend over die en die heeft dit gedaan of die heeft dat niet gedaan? Dan zegt hij, hey, je roept zo het oordeel. Dus als je op die manier praat, het viel me op. Nederigheid, hartsgesteldheid. Beseffende, zonder de Heer kunnen we niks. Zonder de Heer zouden we hier niet zijn. Corinne en ik die zijn de afgelopen tijd weer wat videofilmpjes aan het bekijken via YouTube. En nu hebben we ze ook via de DVD in handen weer gekregen. En dat gaat over het verschil tussen de evolutietheorie en het creationisme. Waar Ken Hovind uitleg geeft over hoe de mensen van deze wereld en wetenschappers zo denken, er is helemaal geen God. Het is allemaal vanzelf gekomen. En hoe dat een onzin is. En het zo wetenschappelijk gebracht wordt van, als je nog in God gelooft, nou zeg, dan ben je helemaal niet wijs. Terwijl zij zelf ook het baseren op allemaal theorieën. Die helemaal niet bewezen zijn. Dat is hoogmoed. Moest denken aan de woorden van Jezus. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zult gij rust vinden voor uw zielen. We kennen de zaligsprekingen. En de eerste zaligspreking. Zalig de armen van geest, zo heb ik hem geleerd. Zalig de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. In de nieuwe Bijbelvertaling staat er, gelukkig wie nederig van hart zijn. Voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Op wat voor manier komt tot uiting dat je nederig bent? Nou, Corine, wil je me vergeven dat? En je noemt iets wat je gewoon verkeerd gedaan hebt, gezegd hebt, waar je niet aan gedacht hebt, wat je wel had moeten doen. Vergeving vragen. Dat is heel duidelijk. Een vorm van nederigheid. Toegeven dat je fout zit. Ook al is het jouw perspectief maar 1% van het hele probleem, maar gewoon toegeven. Ik heb dat moeten leren door de jaren heen. Eerder gewoon toegeven. Ja, was niet goed. Sorry. Vergeef me. Kun je me vergeven? Dat is nederigheid. Vergeving schenken. Maar je kiest om de ander het niet langer kwalijk te nemen. Ook al heeft hij zo pijn gedaan. Te kiezen voor vergeving. Ook dat is een vorm van nederigheid. Want je geeft het over aan God. Je laat het zelf los. Je laat het over aan de Heer. Ook dat is nederigheid. Er is nog een ernstige waarschuwing bij. Als je niet vergeeft, staat Jezus, zegt Jezus, dan zal de Vader ook jouw zonden niet vergeven. Dus niet vergeven betekent dat het een belemmering is om te leven in het koninkrijk van God. Ernstig. Niet vergeven betekent dat je eigenlijk de deur sluit voor jouzelf, voor je eigen redding. Daar komt het eigenlijk op neer. Petrus. Toen Jezus bij hem neerknielde. Nee, Heer, mijn voeten niet. En toen Jezus hem uitlegde, ja, maar als ik dat niet doe, dan heb je geen deel aan mij. Oh, dan maar mijn hele lichaam. Jezus zei tegen hem, nu begrijp je het nog niet, maar later zul je het begrijpen. En Petrus heeft het begrepen. Als we de eerste Petrusbrief lezen, hoofdstuk 5, vers 5. Daar spreekt hij over de omgang, hoe je omgaan moet met elkaar. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, zegt Petrus. In de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. 1 Petrus 5, vers 5 is dat. Nederigheid is de voorwaarde als de verzoening nodig is. Nederigheid haalt blokkades weg in relaties. Nederigheid is de voorwaarde voor opwekking. Ik ben zo dankbaar voor het bloed van Jezus. Dat ons reinigt. En als we dan in ons dagelijks leven, even in beeldspraak gesproken, onze voeten weer vies maken. Want door zijn bloed zijn we gereinigd. He, zijn we schoon, zegt Jezus in dit gedeelte. Jullie zijn schoon, jullie zijn gebaat. He. Jullie hebben je klaargemaakt voor het feest. Jullie zijn schoon, op Ena. Wiens hart onzuiver was, die Jezus wilde verraden, Judas. Maar jullie zijn allemaal rein. Hoofdstuk 15 zegt hij, jullie zijn rein door het woord wat ik tot u gesproken heb. Dus zo mogen we onszelf zien, ook gewassen door het bloed van Jezus. Schoon, rein, heerlijk, halleluja. Maar in de praktijk van ons leven, ja, dan krijgen we weer verontreinigde voeten. Dingen die je soms ziet of hoort. Maar Jezus knielt neer. Hij wil ons de voeten wassen. Hij wil ons reinigen door zijn bloed. En dan moeten we zeggen, ja, de Heer toelaten, ja, doe dat. Petrus moest het ook toelaten, ja, Heer, doe dat dan maar. En Petrus heeft het geleerd. Dienstbaarheid en nederigheid, de hartshouding in het Koninkrijk van God. Dat we gewoon ook aan de Heer vragen, hoe wilt u dat ik dat nog meer handen en voeten geef? Of op een nieuwe manier handen en voeten geef? Dat is tussen jou en de Heer. Ik heb wel eens de neiging gehad door de jaren heen. Corine, jij moet nu dit doen. Dit zou goed zijn. Je moet die eens bellen. Je moet dat eens doen. Maar Corine zegt... Je wilt dingen soms aan elkaar opleggen. Want ja, dat is toch dienstbaarheid. Dat is toch... Maar ik merkte, daar maakte ik haar erg ongelukkig mee. Want ik bekeek het vanuit mijn perspectief. En we hebben allemaal een ander perspectief van de Heer gekregen. Want we vullen elkaar aan. Dus we kunnen elkaar dingen niet opleggen. Dit had ik nou van jou verwacht, Corine. Dit had ik nou verwacht, zuster. Dit had ik nou verwacht, broeder. Maar dat we heel duidelijk elkaar aanmoedigen gewoon datgene te doen wat God in je hart legt. En soms kan dat iets heel anders zijn wat anderen van je denken. Maar dat je in die relatie met de Heer hem gehoorzaam bent. En heel duidelijk met die hartsgesteld tot Heer, ik wil nederig zijn ten opzichte van u, dus ik wil gehoorzaam zijn. Ik vond dat lied zo mooi over Noach. Er ligt zegen in gehoorzaamheid. Viel me nog op, er ligt zegen in gehoorzaamheid. Nou, daar ligt zegen in. En ook al zien sommige of zien andere mensen niet wat jij doet voor de Heer, doe het als voor de Heer. Dat is gewoon belangrijk. En dat is ook iets van, het gaat niet om jou, maar het gaat om de ander. Het gaat niet allereerst plaats om jezelf, maar het gaat om de Heer. Maar we kunnen dat niet aan elkaar opleggen. Dat is iets waar ieder zijn hart zelf naar uit moet gestrekt worden. Ik wil besluiten met een prachtige uitspraak zo dadelijk met, van C.S. Lewis. Een bekende Engelse schrijver was in het begin van zijn leven gewoon atheïst. En wilde wel eens even bewijzen dat God niet bestond. En toen hij... Toen kwam hij tot ontdekking dat God wel bestond, bestaat. En die heeft het volgende op een gegeven moment over nederigheid gezegd. Hij zei, nederigheid is niet minder van jezelf denken. Nederigheid is minder aan jezelf denken. Nederig ben je als je jezelf vooral richt op wie God is. Nederigheid ben je als je jezelf vooral richt op wie God is. Nederigheid leer je door je oog steeds gericht te houden op Jezus. Nederig ben je als je durft te leven van Gods belofte. Nederig ben je als je durft te leven van genadebrood. Leven van genadebrood. Genade is de sleutel die overal op past, hoorde ik laatst zeggen. En dat werd heel beeldend gemaakt. We kregen allemaal een sleutel. Ik ben die sleutel nu vergeten. Ik heb wel andere sleutels. Maar... Genade is de sleutel die overal op past. We dienen elkaar te benaderen met genade. Omdat we zelf genade gekregen hebben. En dat we nederig met elkaar omgaan. En dat we elke keer weer vragen, Heer, wat vraagt u van mij? Wat vraagt u van ons? En dat is gewoon uitdagend. En ik heb het al in het maandbulletin van april gezet. Vorig jaar kwam het zo weer tot mij. We zijn hier met elkaar in Etten-Leur. We zijn dankbaar voor dit gebouw. En we zijn met elkaar discipelen van Jezus. En we verlangen met elkaar dat meer mensen ook het evangelie horen. En dat is heel belangrijk om dat te blijven doen hier in deze plek, in Etten-Leur. Ik ben dankbaar dat aanstaande dinsdag die vrouwenavond hier zal zijn. Het is een goede gelegenheid om ook vrouwen van buiten uit te nodigen. Dus vrouwen die de mededeling niet hebben gehoord, aanstaande dinsdagavond, parelavond hier. Om 7 uur inloop, 7:30 gaat dat beginnen. Dus dat is belangrijk, dat is goed. En laten we daarvoor bidden, dat we mensen die we al kennen, dat die een keer op een gegeven moment durven mee te gaan. Die een keer onder het evangelie komen. En ik zag in mijn gedachten al die plaatsen rondom Etten-Leur. En ik zeg, Heer, wat kunnen we daar betekenen? Als kleine gemeenschap hier, toch? En in die periode kwam er ook een cursus op mijn pad. Over de kracht van kerkplanting. Dus de meest effectieve manier van evangelisatie is vaak andere kerken beginnen, hè? En ik ben er naartoe geweest. Ik had het ook bekendgemaakt, een aantal leiders hier. En ook Anja en Gerard die zijn daarbij geweest. En dat was gewoon heel voor mij bemoedigend, opbouwend. Hoe zeg ik het? Je blik wordt wat ruimer. En er bleef een plaatsje in mijn gedachten terugkomen. Rijsbergen. Hier ligt hij vlakbij. En wie komen er op die cursus? Ook Anja en Gerard. Wonen die? Die wonen in Rijsbergen. Anja, al heel wat jaren, heeft ze iets van, ik moet hier op een gegeven moment iets doen in deze plaats waar we wonen. Eerst jaren naar Kom en Zie gereisd, om naar de kerk te gaan, toen hier in Etten-Leur. En op de een of andere manier ervaar ik van, de Heer wil vanuit ons midden gewoon iets doen daar. Hoe? Heer, dat is aan u. Maar wij willen beschikbaar zijn. We willen nederig zijn. We willen dienstbaar zijn. We willen gaan in de kracht van uw geest. He, dus de gedachte die nu zou zijn, om iets in de vorm van een huisgroep, wellicht ook in een ander gebouw, niet per se bij iemand thuis, om na een bepaalde periode van voorbereiden in gebed, nadat we een team hebben gevormd, dat we met elkaar daarvoor bidden, dat we bij het huis van gebed ervoor bidden, een aantal evangelisten vanuit ons midden, die zeggen van, hé, we gaan die grond daar eens bewerken, bezaaien. Er zijn 1001 mogelijkheden. Maar wat is uw mogelijkheid? We willen alleen ervaren van, Heer, hoe wilt u ons gaan leiden daarin? En ik ben heel benieuwd. Maar het is goed om als gemeente dat gewoon te weten, daarvoor te bidden, ook tot de Heer tot je hart te laten spreken. Van, hé, op wat voor manier zouden we kunnen uitreiken daar? Want Jezus wil dat de evangelie uitgedragen wordt. Hier in Etten-Leur en in de omliggende plaats. En ik weet en ervaar, hè, dat zien we ook tijdens het huis van gebed, hè, dat er heel veel kracht is in het gebed. Dat er heel veel voorbereid wordt in gebed. En daar moeten we in volharden. Maar het is niet alleen bidden, het is ook gaan. En we moeten blijven gaan in deze plaats, maar ook gaan naar datgene wat God ons opdraagt om te doen. En dat begrijp je niet altijd, dat kun je niet altijd verklaren, maar het is belangrijk om gehoorzaam te zijn. Want in gehoorzaamheid zit zegen. Dus daar wilde ik eigenlijk dit woord ook mee afsluiten. Ook als gelijk als een gebedsook verzoek om te kijken van, Heer, ga dat leiden. Op wat voor manier, Heer? Wij zijn open, wij willen stappen onder uw leiding. Amen. Amen, halleluja. Dank u, Jezus. Zullen we momenten van gebed...